Beste mensen, er zijn in deze wereld heel wat mensen die naar iemand op zoek zijn. Een poosje geleden vertelde een mevrouw tegen mij dat ze heel lang op zoek is geweest naar haar biologische vader. Ze wist helemaal niet wie haar vader was, had hem nooit gekend, nooit gezien. Ze wist niks over hem. Ze is gaan zoeken en zoeken en zoeken. En uiteindelijk vond ze familie van haar en van hem dus ook in Canada. Haar vader was inmiddels al overleden. Maar ze kon er wel het een en ander vertellen over wie haar vader was. En ze hadden ook een foto voor haar. Zodat ze nu een gezicht heeft bij haar vader. Met dat alles is ze heel blij. Ze heeft nu wat gevonden over haar vader. Haar zoeken naar haar vader liep uit op vinden. We lazen met elkaar uit de Bijbel, uit Handelingen 8. Daar ontmoeten wij ook iemand die op zoek is naar een persoon, naar de Heere God. Hoe zou dat gekomen zijn? Dat die man uit Handelingen 8 is gaan zoeken. Waarschijnlijk is hij in zijn eigen land in contact gekomen met Joden, een Joodse kolonie, die hem verteld hebben over Israëls God. En nu wil hij graag die God van Israël beter leren kennen. Hij gaat hem naar op zoek. Misschien bent u, ben jij, ook wel zo naar de kerk gekomen als iemand die net als die kamerheer op zoek is naar God. Want wie weet ben je in contact gekomen met een christen die je verteld hebt over het christelijk geloof. Of heb je een Bijbel gekregen en denk je van nou die God van de Bijbel, die zou ik wel eens willen leren kennen. Wie is dat? Hoe leer ik hem kennen? Dan hoop ik. Als dat zo is, dat vandaag jouw zoektocht naar God eindigt in het vinden van Jezus. Dat kan toch? Dat zou mooi zijn. Wat weten wij van die man uit ons Bijbelgedeelte? Het eerste wat in de Bijbel over die man gezegd wordt, is dat hij uit Ethiopië komt. Een deel van het toenmalige Ethiopië ligt in het tegenwoordige Soedan. Het volgende wat de Bijbel vertelt is dat deze man een kamerheer is. In de oorspronkelijke taal staat daar het woord eunuch. Een gesnedene betekent dat. Iemand die gecastreerd is. Hij kon dus geen kinderen meer verwekken. Dat was nodig, dat was uit voorzorg gebeurd, want kamerheren waren in die tijd vaak in dienst van de koningin en in de nabijheid van zo'n koningin. En zo'n koningin die mocht niet in verwachting raken van zo'n kamerheer. Daarom werden die mannen gecastreerd. Hij was een eunuch, een gesnedene. En het derde wat de Bijbel over die man vertelt is, nou dat het niet zomaar iemand was, het was iemand die een mooie positie had. Hij was de minister van Financiën, zouden we zeggen. Hij beheerde al het geld van de koningin van Ethiopië. Hij had dus een aanzienlijke positie en functie. Deze man, die waarschijnlijk zelf ook geld had, is op reis gegaan uit Ethiopië naar Jeruzalem toe. Een reis van wel meer dan 1500 kilometer. Hij deed dat omdat hij die God van Israël beter wilde leren kennen. Hij wilde hem graag aanbidden in Jeruzalem, in de tempel. Wat zou aanbidden betekend hebben voor deze man? Wij denken bij aanbidding vaak aan zingen en God groot maken. voor deze man betekende aanbidden een diepe buiging maken voor God. Erkennen dat Hij de Allerhoogste Heer is. En dat is heel wat. Dat deze heiden, die in zijn eigen land allerlei goden had, ervoor koos om de God van Israël te aanbidden, te erkennen als de Allerhoogste Heer. Daaruit merk je dat hij echt op zoek is naar Israëls God. Hij kreeg een grote teleurstelling, want toen hij bij die tempel in Jeruzalem aankwam, mocht hij niet verder komen dan de voorhof van de heidenen. Een bepaald afgebakend terrein. Hij moest op afstand blijven van het brandofferaltaar, van de biddende priesters. Waarom was dat? Waarom mocht hij niet dichterbij komen? In de eerste plaats omdat hij geen Jood is. En in de tweede plaats omdat hij een eunuch is, een gesnedene. En die moesten op afstand blijven. Maar dat zal hem er niet van weerhouden hebben om daar in de voren van de heidenen God te aanbidden. Ik vroeg me af, bij de voorbereiding zou die kamerheer nu bij de tempel gevonden hebben waar hij zo naar op zoek was. Ongetwijfeld is hij bij de tempel meer te weten gekomen over God. En hij zal diep onder de indruk zijn geraakt van alles wat er in de tempel gebeurt. Het offeren, het bidden, het zegenen van de priester. En hij heeft ook een boekrol, een stukje van de Bijbel in zijn bezit, wat opgerold was. Dus hij wist best nu het een en ander over Israëls God. Maar kwam er ook echte vrede en blijdschap en rust in zijn hart? Waarschijnlijk niet. Want echte rust vinden we alleen bij de Heer Jezus, die het gezegd heeft: kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Jezus, Hij geeft rust aan een onrustig hart, aan een hart vol zonde, aan een zoekend hart. En beste mensen, hebt u die rust van Jezus ook gekregen? Als dat niet zo is, vraag het dan om. Hij wil het u zeker geven. Er was een zekere Elisa Hennepton en die ontving die rust van Jezus en maakte daarover een lied waarvan ik u 3 versen voorlees. Gij biedt, Heer Jezus, rust mij aan. Gij maakt van zonden vrij. Gij zegt gebondenen vrijheid aan. Dat deed ge ook aan mij. Het werd een worstelen in het gebed. Een pleiten op zijn woord, och Heer, och wie ik mijn ziel gered. En Hij heeft mij verhoord. Ja, God is goed, dat Hij zijn Zoon voor mij op aarde zond. Nu juicht mijn ziel op blijde toon, dat ik in Hem de ruste vond. De kamerheer, vermoedelijk nog met een onrustig hart, is op de terugweg naar zijn eigen land, naar Ethiopië. En vanaf Jeruzalem richting Gaza kiest hij ervoor om de eenzame, stille weg te gaan waar niet veel reizigers overheen gaan. Je zou je af kunnen vragen, waarom kiest hij voor deze weg? Waarom niet de druk bewandelde handelsroute? Wellicht wilde hij in alle rust nadenken over wat hij gehoord en gezien had bij de tempel. Hij gebruikte in ieder geval die tijd en die rustige weg ook om uit de Bijbel te lezen, uit de profeet Jesaja. En dat hij leest uit de Bijbel, dat is toch niet vreemd? Want je ziet het vaker dat mensen die op zoek zijn naar God een Bijbel kopen of een Bijbel krijgen en lezen. En eruit lezen en eruit lezen, net zo lang totdat ze God gevonden hebben. En deze man, die kamerheer, is aan het lezen, heeft Jezus nog niet gevonden, zit met veel vragen. Maar hij blijft ijverig aan het lezen en hij doet dat hardop, zoals het de gewoonte was in die dagen. En op dat moment, als hij aan het lezen is, over die eenzame weg heen gaat, al lezen, loopt er nog een andere man over die weg. Wie dat is? Filippus, de diaken. Een engel van God had tegen hem gezegd, Filippus, ga weg uit Samaria en ga naar deze eenzame weg toe. Filippus gehoorzaamde, hij ging. En nu hij daar is, spreekt de Heilige Geest, de Geest van Pinksteren, tegen Filippus en hij zegt, voeg u bij deze wagen. Filippus hoeft zich niet af te vragen, wat moet ik nu doen? Duidelijker kan het niet. Filippus moet naar die wagen toe, waar die man met die hele donkere huidskleur op aan het rijden is. Die man die een heiden is. Moet Filippus naar hem toe? Ja, want die man moet Jezus vinden. Hij spreekt de kamer hier aan en zegt, begrijpt u ook wat u aan het lezen bent? Dat is nou net zo'n grote probleem, hè? Hij begrijpt er niet veel van. En hij hoopt dat Filippus hem kan helpen. Hij nodigt Filippus uit om op zijn wagen te komen. En dan gaat die kamer weer lezen waar hij gebleven is. En hij leest uit Jesaja 53 in de Griekse vertaling. En dan leest hij, hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. Zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal over zijn geslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. De grote vraag bij de kamerheer is, over wie gaat het hier? Heeft Jesaja het over zichzelf? Moet hij gaan lijden en sterven? Of heeft Jesaja het over iemand anders? Nou, Filippus kan een antwoord geven. En dat is iets wat Filippus graag doet, want hij vertelt niets liever over Jezus. Daarom verkondigt hij die kamerheer Jezus. Hij zou misschien wel graag willen weten wat Filippus nu gezegd heeft. Dat weten we niet precies. Hij ongetwijfeld zal verteld hebben dat Jesaja voorzegt, 7 eeuwen van tevoren, wat er met Jezus zal gaan gebeuren. Dat hij gevangen genomen wordt, dat hij bij de aardse rechters gebracht wordt, dat hij daarvoor zwijgt, voor Pilatus en koning Herodes, en dat hij naar het kruis gebracht wordt en als een gehoorzaam lam daar naartoe gaat, zich laat vastspijkeren en daar sterft. Misschien denkt u of jij die op zoek bent naar God, waarom deed Jezus dit nou? Waarom leed en stierf hij? Nou, dat heeft te maken met dat God de Vader torent over onze zonden. Hij is verschrikkelijk boos over het kwade dat we doen. En nu is Jezus in de plaats van zondaren gaan staan, is gaan lijden en sterven aan het kruis, en daardoor is die toren van God gestild, de woede van God gestopt, en nu is er verzoening mogelijk, dankzij Jezus, voor zondaren, voor ons, voor u, voor mij, met God. En ongetwijfeld zal Filippus hem dat verkondigd hebben. En die boodschap van toen, die klinkt ook vandaag. Jezus is de redder van zondige mensen. En geloof in hem, want dat is noodzakelijk dat je gelooft in hem als redder. Want wie niet in Jezus gelooft, gaat verloren. Maar wie wel in hem gelooft, die is voor eeuwig behouden. Hoe reageert nu die kamerheer op de woorden die Filippus sprak over Jezus? Dat is een vraag. Haalt hij zijn schouders erover op? Legt hij het naast zich neer? denkt hij, nou ja, misschien als ik in de toekomst eens tijd en zin heb, zal ik er eens over na gaan denken, over wat Filippus me vertelde. Nee, hij maakt ter plekke de goede keuze. Hij komt tot geloof, bevindt overgave in zijn hart plaats aan God, aan Jezus. Ja, zegt u, hoe is dat nou mogelijk? Nou, daar zorgt de Heilige Geest voor. Want de Heilige Geest, die zocht die Kamerheer al op, voordat die Kamerheer op zoek ging naar God. De Heilige Geest maakte hem zoekend. En hij zorgt ook via Filippus dat die Kamerheer bij Jezus uitkomt. En weet u, datzelfde werk doet de Heilige Geest nog steeds. Hij brengt in Israël Joden tot de Messias. Hij brengt mensen in Ethiopië, in Sudaan, tot geloof in de Christus. Hij brengt mensen in Nederland, in Brabant, hier in Uden of waar u ook vandaan komt, bij Jezus. Wat heerlijk als dat gebeurd is in uw leven. Als u Jezus hebt gevonden, dan blijft die blijdschap ook niet uit in je hart, toch? Omdat je Jezus hebt gevonden. En als je Jezus hebt gevonden, heb je alles gevonden wat je werkelijk nodig hebt. Ja, wat krijg je dan van Jezus als je Jezus vindt? Je krijgt van hem vergeving, vernieuwing van je leven, kracht om tegen de zonde te strijden, vrede in je hart, troost als het moeilijk is, blijdschap en eeuwig leven. Dit alles ontving die Kamerheer in zijn hart. We weten niet precies hoe die weg van tot geloof komen bij die Kamerheer gegaan is. We weten alleen dat het in een korte tijd gebeurd is dat zijn hart tot overgave kwam tot Jezus en dat hij zijn hart verloor aan Jezus, dat hij in Jezus vrede vond. En als dat gebeurd is, dan stelt hij vervolgens een vraag. Een vraag. Hij verzoekt om gedoopt te mogen worden door Filippus. Hoe zou die man nu gekomen zijn bij de doop? Wist hij dat het gebruikelijk was dat je als heiden, als je dan overging naar het jodendom, dat je dan gedoopt moest worden om dat oude leven achter te laten? Of, het kan ook, dat Filippus aan hem verteld heeft toen hij vertelde over Jezus, dat als je zijn discipel geworden bent, dat je dan gedoopt mag worden. Als heiden die tot geloof gekomen is. We weten het niet precies. In ieder geval is er verlangen mooi om gedoopt te worden. Maar voordat hij gedoopt wordt, stelt die Kamerheer zelf nog een brandende vraag. En hij zegt, is er voor mij een verhindering om gedoopt te worden? Waarom zou hij dat vragen? Zou hij denken van, ik ben een heiden, mag ik er wel bij horen? Of zou hij denken aan zijn verleden dat hij een anug is, een gecastreerde en mogen die überhaupt wel gedoopt worden? Zulke vragen kunnen in zijn hart geleefd hebben. Nou, Filippus, laat het allemaal rusten. Dat is voor God niet belangrijk. Het enige wat God uit onze mond wil horen is, geloof je met heel je hart in de Heer Jezus? En die vraag die stelt Filippus dan ook aan de Kamerheer. En dan klinkt heel eenvoudig en oprecht dat antwoord van die Kamerheer. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Kort maar krachtig, zegt hij waar hij in gelooft en waar hij zich aan toevertrouwt. Aan Jezus. Jezus die voor hem Christus is. Christus, in het Hebreeuws staat er dan Messias, de gezalfde, degene die God heeft aangesteld als redder en verlosser. En die Christus is niet zomaar een goed mens, een goed voorbeeld, wat al heel belangrijk is, maar hij is ook de Zoon van God, die daardoor onze redder kan zijn. En als Filippus die prachtige geloofsbelijdenis gehoord heeft, zegt hij: prima, je mag gedoopt worden. De wagen stopt, Filippus en de man gaan allebei in het water in, steeds dieper en dieper. En dan op een zeker moment doopt Filippus die kamerheer. Vermoedelijk was dat niet met een paar waterdruppels op het hoofd, wat ook kan, maar ging hij echt kopje onder in het water en kwam weer naar boven. En weet u, dat onder water gaan, dat is eigenlijk in een watergraf terechtkomen. Dat zegt Paulus in Romeinen 6, want als je als gelovige gedoopt wordt, word je met Christus begraven, het watergraf in, en sta je met hem op in een nieuwe leven. Dat kreeg die kamerheer mee, op weg naar Ethiopië. Hij mag nu horen bij het volk van God, bij de kinderen van God. Hij heeft het verbondsteken ontvangen. Ik vroeg me af, zou die man later nog teruggedacht hebben aan zijn doop? We weten het niet, maar ik denk het ook niet. Want als je als gelovige gedoopt bent, kan de duivel je later aanvallen en je aan het twijfelen brengen of dat je geloof wel goed en wel echt is en of dat je zonden wel vergeven zijn. En als dat zo is, als er twijfels komen na je dood, mag je terugdenken aan je dood. Dat deed Maarten Luther, een bekende reformator, ook. En dan zei hij hardop: ik ben gedood. Maarten, je bent gedood. En dat gaf hem zoveel troost. Want hij wist: God heeft beloofd voor mij te zorgen. Hij houdt me vast. Ook als ik het moeilijk heb. Als de boze me aanvalt. Hij zorgt voor mij. Hebt u zelf, beste mensen, zo ook troost uit uw eigen doop? Grijpt u ernaar terug als u het moeilijk heeft? Doe het maar. Want dan heb je houvast. Want wat God beloofd heeft in de doop, dat wil die waarmaken, doen in je leven. Hou vast en troost geven. Hoe zou het verder gegaan zijn met die kamerheer als hij gedoopt is? Ze komen allebei uit het water, Filippus en die kamerheer. En dan verdwijnt die kamerheer, die Filippus, voor de ogen van de kamerheer. Hij zou zeggen: mist hij Filippus dan niet? Want hij wist nog maar heel weinig van de Bijbel, toch? Nee, hij mist Filippus niet, zegt mijn Bijbel. Want er is blijdschap in zijn hart. En die vult de leegte op die er in zijn hart was, zodat hij overstelpend blij wordt in God. En als hij terugkeert, heeft hij de Heilige Geest die met hem meegaat als uitlegger van de Bijbel. En die zal hem dingen duidelijk hebben gemaakt. Wat vooral gebeurde in zijn leven is dat er blijdschap kwam. Het woord blijdschap lees je vaker in het Bijbelboek Handelingen bij mensen die tot geloof kwamen. Dan ontstond er blijdschap in die stad of bij mensen. En een blijdschap, dat geeft de Heilige Geest. Dat is een vrucht van de Heilige Geest. Want weet u wat de Heilige Geest geeft? Onder andere liefde, vrede, blijdschap en nog veel dingen meer. Je kunt je voorstellen dat die blijdschap bij die kamerheer na verloop van tijd, toen hij terug was in zijn eigen land en toen hij gewoon zijn werk weer moest doen en toen hij stond en leefde in een omgeving waarvan velen de Heere niet dienden, dat hij het moeilijk gehad heeft en dat zijn blijdschap minder geworden kan zijn. Dat er mogelijk bij hem twijfels naar boven zijn gekomen. Is mijn geloof wel echt? En heb ik Jezus echt gevonden? Gelukkig is er de Heilige Geest. Het is pinksteren geweest, hè? En de Heilige Geest, die zorgt ervoor dat in het leven van gelovigen de blijdschap er blijft. Wat er ook gebeurt, hoe moeilijk je het ook kunt hebben, de Heilige Geest kan de blijdschap als een vuurtje laten branden in je hart. Dan zeg je in de grootste smart, blijven onze harten in de Heere gerust. God is bij, Hij helpt mij en leidt me door alles heen. God is goed. Dan kun je te midden van alles wat moeilijk is, verheugd zijn, verblijd zijn in God, die naar waarde nooit te danken is. Beste mensen, tot slot die vraag. Brandt het vuur van de blijdschap ook in uw hart, jouw hart, mijn hart? Het kan zijn dat u zegt, het is zo donker, het is zo koud bij mij van binnen. Dat kan. Bid dat tot God. Zoek hem in het gebed. Vraag of dat hij de Heilige Geest met kracht wil laten werken en blijdschap geeft. Nou, dat doet hij zeker. Daarom bid ik. En die blijdschap geeft, dan begrijp je wat die dichter van Psalm 97 onder woorden bracht, wat we voor de preek zongen. Gods vriendelijk aangezicht geeft me vrolijkheid en licht. Hij doet dat voor alle oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten. Dus ook als het moeilijk is, geeft hij vreugde en blijdschap in God. Daarom juicht vrome om uw lot. Verblijd u steeds in God. Roept zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid. Voor al dit heilgenot. Voor al dat goede wat God aan me gaf. Ja, God is goed. Amen. Amen.